We zijn de vorige keer geëindigd in Matthäus 2, vers 6, waar aangehaald wordt dat de Messias zou geboren worden te Bethlehem. Want daar informeerde Herodes na bij de overpriesters en schriftgeleerden waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, Matthäus 2, vers 5, te Bethlehem in Judea, want alzo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geen sinds de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Dat hadden ze beter niet kunnen zeggen, want het gevolg ervan was de kindermoord in Bethlehem, zoals het heet, zoals vermeld vanaf vers 16. Maar kennelijk waren ze van mening dat de Messias in Bethlehem geboren moest worden. We lezen dat trouwens ook ergens anders, in Johannes 7, meen ik, waar gezegd wordt, deze is van Bethlehem, maar als de Messias komt, dan zal niemand weten waar hij vandaan komt. Zodat blijkbaar men het toch niet er algemeen over eens was dat hij uit Bethlehem moest komen. Er was kennelijk ook de opvatting dat als hij zou komen, dan zou men niet weten waar vandaan. Daar is natuurlijk ook een goede reden voor. Want in de werkelijke komst van de Messias komt hij ook inderdaad uit de hemel. Dat is in de toekomst. En als het er helemaal over gaat, als de Messias komt, definitief, komt hij trouwens niet alleen, maar dan komt hij ook met heel de gemeente. En waar die toch in vredesnaam vandaan komt, maar vooruit. Maar voor de gelegenheid ook vanuit de hemel. U weet het, daarom gaan we hem voor die tijd ook tegemoet. En hoe dat maar heten mag, in allerlei andere schriftplaatsen. Maar kennelijk besluit men uit Micha 5 dat de Messias in Bethlehem zou moeten worden geboren. Dat ligt om nogal wat meer redenen voor de hand, als we dan per se een plaats aan moeten wijzen, omdat de Messias zou moeten zijn de zoon van David. En Bethlehem was de stad Davids, dat wil zeggen weliswaar niet de stad waar hij zijn residentie koos, want dat was Jeruzalem. Jeruzalem heet dan ook gewoonlijk de stad Davids. Maar Bethlehem wordt ook zo genoemd, omdat daar de familie van David uit afkomstig was. Wij kennen het uit de geschiedenis van Rut, want daar vinden we het begin eigenlijk van, een begin, maar in ieder geval een deel van die dynastie vermeld. Rut trouwde met Boaz, Boaz gewoon Edom en Edom gewoon Obed-Edom. Nee, Obed. Ik zie hoor, het zit kort gesloten daar. Obed en Obed gewoon Izzy en Izzy gewoon. En eerst een heleboel andere. En dan daarna David, ja. In Bethlehem. Maar goed, het was in Bethlehem. Ik zeg er altijd bij, nou ja, als ik Micha 5 vers 1 lees, dan zou ik niet meteen tot die conclusie gekomen zijn hoor. Gij Bethlehem, Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. En daarna volgt een wat uitgebreider verhaal over dingen die inderdaad samenhangen met de komst van de Messias, maar dat is pas in zijn wederkomst. Bovendien staat het ingeklemd, die uitspraak in Micha 5, staat ingeklemd tussen allerlei uitspraken over het toekomstig herstel van Israël. Dat moet allemaal nog steeds gebeuren. Zodat al die profetieën ons eerder verwijzen naar wat wij de wederkomst noemen dan naar zijn eerste komst. Niettemin klopt hij natuurlijk wel, de Bijbel spreekt er niet tegen. Bovendien, hij werd inderdaad geboren in Bethlehem. De volgende vraag is echter, maar is hij dan al gekomen? Want dat is nog een heel ander ding, dat weet u, hè. Dat zijn de bekende misverstanden altijd, maar ze spelen hier wel degelijk een belangrijke rol. Namelijk, hij werd weliswaar geboren in Bethlehem, maar hij werd daar niet geboren als de Messias. Hij werd wel geboren als de zoon van David. En daar had men dan in zijn dagen ook geen twijfel over. Zelfs waren er mensen die stekenblind waren. Ik ben er vandaag nog 4 tegengekomen in de Bijbel. Die zagen toch wel in dat Jezus was de zoon van David. Zodat je mag aannemen dat daar helemaal geen problemen over bestonden. Er zijn er zelfs die hebben erop gewezen in de loop der geschiedenis, dat zelfs de Joden, die van Jezus inderdaad niks moeten hebben, dat zelfs de Joden in de loop der eeuwen zijn afstamming van David nooit hebben aangevochten, merkwaardigerwijze. Met andere woorden, dat was algemeen bekend en er stond onomstotelijk vast. Maar of hij dan de Messias is, wij kennen tientallen afstammelingen van David. Sterker nog, wij kennen er zelfs tientallen die gerechtigd waren de titel zoon van David te dragen. Omdat ze zijn erfgenaam waren, achtereenvolgens in de geschiedenis. En als u er een paar wil hebben, dan leest u gewoon Matthäus 1 maar weer, want daar vindt u een hele reeks van die mensen. Zij waren wel zoon van David en de Messias zou zoon van David zijn. En de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, was wel zoon van David, maar daarmee nog niet de Messias. Ik blijf die dingen herhalen, dus aanleiding genoeg, toe dikwijls genoeg. Dus ik blijf ze maar herhalen. Hij werd pas de Messias en hij was dus pas de Messias in zijn opstanding. En niet eerder. De Messias is immers die... Vraag het maar na. Wat is dat, de Messias? De gezalfde. Wie is dat? En er is of helemaal geen antwoord, of het antwoord is, hij is die zoon die uit David voortkomen zou, uit 2 Samuel 7. En dat is die man die een eeuwig koninkrijk zou hebben en de stoel van zijn koninkrijk zou niet wankelen tot in eeuwigheid. En hoewel David, maar dat staat er zo, hoewel David zou ontslapen, zou hij later een zoon hebben alsnog. Nou ja, een kleinzoon, achterkleinzoon of hoeveel generaties er ertussen zitten. En die zou een eeuwig koninkrijk hebben, om het maar eenvoudig te zeggen. En dat kan alleen als zij eeuwig leven heeft. En de Heer Jezus in zijn geboorte op aarde had geen eeuwig leven. Was ook helemaal niet de bedoeling. En ja, er worden ook hele ingewikkelde discussies over gevoerd. Maar u weet, daar doe ik nooit aan mee. Ik hou ervan om de dingen simpel te zien. En daar blijf ik dan maar bij gemakshalve. Want er zijn dan van die discussies over of de Heer Jezus kon sterven en zo. Ik vind het altijd wat overdreven, want ja... Ja, hij kon sterven. En hoe ik dat weet? Nou, hij is gestorven, dus... Bovendien hebben wij moeten leren vroeger op de Brandpunt Bijbelscholen dat de Heer Jezus op aarde kwam en die op aarde geboren werd om te kunnen sterven. Zodat u ziet dat het toch algemeen bekende waarheid is, ook in evangelische kring, want daarom noem ik dat altijd zo, hè. Vind ik altijd leuk om te noemen. Waarom werd hij hier op aarde geboren? Om te kunnen sterven. Nou, dat lijkt me dan duidelijk. Maar als hij kon sterven, en bovendien als hij zou sterven, want dat was de bedoeling, of volgens bijvoorbeeld Hebreeën 2 enzovoorts, dan was hij niet de Messias, want de Messias zou een eeuwig koninkrijk hebben. Hij zou eeuwig een koninkrijk hebben. Hij zou eeuwig leven moeten hebben. Dus je kan alleen een eeuwig koninkrijk hebben als je zelf eeuwig bent. Immers. Met andere woorden, hij werd pas de Messias in zijn opstanding, en waarom ook niet, de allereerste woorden van Petrus, om zo te zeggen, in het publiek na de opstanding van Christus, waren, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Here en tot Christus. En dat is het dan. En daarna voor de zekerheid vragen we het even na bij Paulus, de eerste Nieuwtestamentische brief, het eerste hoofdstuk in de aanhef van de brief nog, vers 4, Romeinen 1 vers 4, die naar het vlees is uit het zaad van David, maar die krachtelijk verordineerd is, dat staat niet in de vertaling trouwens wat ik nu zei, verordineerd, er staat bewezen, maar er staat er niet, er staat verordineerd, orizo. Dat die term die wij ook kennen uit het woord tevoren, verordineerd enzovoorts. Dat woord staat daar. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God. Naar de geest der heiligmaking door de opstanding der doden. Dat wil zeggen, bij zijn opstanding werd hij tot Zoon van God. En dus tot hoge priester, Hebreeën, wat ik nu allemaal vertel weer. En dus tot hoge priester gesteld en daarmee tot Christus. En dat is het dan. Zodat er wat voor te zeggen is om vast te stellen dat de Christus weliswaar geboren zou worden als mens, maar niet als Christus, in Bethlehem. Maar dat hij, als de Christus komt, dan weet niemand waar hij vandaan komt. Het is ook vermakelijk om daarna te lezen, Zacharia 14, vind ik altijd leuk, hoe het daar staat. Er staat, te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Kunnen jullie zich voorstellen, maar waar komt hij dan vandaan? Wij weten dat, maar let op hoe het er staat. Hè? Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Ja, waar komt hij vandaan? Uit de hemel. Waar nog bij komt, dat ik blijf volhouden wat ik ook van huis uit geleerd heb, namelijk overal waar het Oude Testament al spreekt over de Messias, wordt gesproken over Christus inclusief de gemeente. En waar dit dan vandaan komt, ja, is toch een wat ingewikkeld verhaal. Maar in elk geval uit de hemel. En dat lijkt me lange inleiding genoeg. Want kijk, het gaat immers, we hebben het immers over wat we noemen een dubbele vervulling van de profetie. Waar komt de Messias vandaan? Uit Bethlehem. Maar de Messias komt in werkelijkheid pas in wat wij de wederkomst noemen. Want over zijn eerste komst weet u wat ik altijd zeg. Hij werd hier op aarde geboren, maar niet als de Messias. En toen hij opstond uit de dood als de Messias, kwam hij niet, maar ging hij. Hij verscheen niet, hij verdween. Dat laat zich eenvoudig illustreren. En dan neem ik het liefst altijd maar wat bekende schriftgedeelten. In de psalmen en ook in Hebreeën 2 is het, geloof ik, wordt uitgebreid aangekondigd dat als hij zal zijn opgestaan uit de dood, dat het over de Messias gaat, dat staat er allemaal niet bij, maar dat weten wij achteraf, hè. Dat als hij zou zijn opgestaan uit de dood, dan zou hij de naam Gods, de lof Gods, de eer Gods, de heerlijkheid des Heren verkondigen aan zijn broederen, dan wel in het midden van een grote gemeente. Maar er staat nergens aan het volk, laat staan aan de wereld. Met andere woorden, het werk dat de Heer zou doen na zijn opstanding, maar dat is bij zijn aanstelling tot Christus en tot hoge priester, tot zoon en hoe het allemaal heten mag. Het werk dat hij zou doen is wel een werk waarbij hij het woord God zou bekendmaken, maar niet aan de wereld, ook niet aan Israël, maar alleen aan de zijnen. Dat wil zeggen aan zijn ecclesia, aan zijn gemeente. En tot op heden doet hij nog niet anders dan dat. Dat wil zeggen, hij maakt zich aan u en mij bekend. Vroeg ik het weer aan Paulus, die zei, God, maar, hij zei, de Heer heeft ons verzegeld met veel geestelijke zegeningen. En één daarvan is dat hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend maakt in Christus. Dat is Efeze 1 waar dat staat. En wat voor de wereld verborgen blijft, maakt hij bekend aan de gemeente. En dat onder andere is het hoge priestelijke werk van Christus. Men zou het ook kunnen noemen trouwens zijn werk als profeet. Johannes zegt gewoon, hij is het woord Gods, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Dat is wat de Heer doet, zich bekendmaken, dan wel God openbaren aan degene die hem gegeven zijn. Nou ben ik ineens weer in Johannes 17, door omstandigheden. Ik heb hun uw woord gegeven. Aan wie? Aan degene die gij mij gegeven hebt. Weet u nog? En dat is precies wat de Heer tot in onze dagen nog steeds doet. Dat wil zeggen, toen hij de Messias was eenmaal, toen verscheen hij niet, maar toen verdween hij. Er is dus goede reden om bij gelegenheid te zeggen dat de Messias nog steeds gewoon moet komen. Want termen als eerste komst en wederkomst, ja, die staan eigenlijk niet in de Bijbel. Hè? Als het helemaal moet, redden we ons eruit door één of twee teksten te vinden. Maar dan hebben we het al gehad ongeveer, hè. Want wat wij wederkomst noemen, moet doorgaan meestal voor de vertaling voor het woord parousia. En dat betekent niet wederkomst. Hooguitkomst. Eigenlijk zelfs dat niet, dat betekent zijn aanwezigheid. Zijn presentie. Zie. En wij blijven eventueel levend over tot de toekomst des Heren. Dan zeggen wij, dat is de wederkomst des Heren. Dat is wel waar, maar dat woord staat er niet. Hebben we die nog? Bij andere gelegenheid wordt ons uiteengezet dat eigenlijk het Oude Testament het onderscheid ook niet kent tussen eerst en wederkomst, maar dat het Oude Testament gewoon spreekt over de komst van Christus en geeft daar details van. Details die soms, zegt men, dan toch zo'n 2000 jaar uit elkaar liggen. En daar komt het verhaal vandaan van profetie. Dat is, moet je vergelijken met dat je kijkt naar bergtoppen achtereenvolgens, maar wat ertussen zit, dat kun je niet zien. Je ziet wel bergtoppen, maar hoe ver ze van elkaar gescheiden zijn, kun je niet zien, en wat ertussen zit ook niet. Dat is een wat versimpelde voorstelling van zaken. Maar als voorbeeld lijkt me dat wel goed. Het onderscheid wordt eigenlijk niet gemaakt. En daar is ook een goede reden voor natuurlijk. Eigenlijk is er ook maar één komst van Christus, en dat is pas in de toekomst. Alleen wij geloven dat Jezus van Nazareth de Christus is die in de toekomst zal komen. En wij geloven dus dat de Christus weliswaar gesteld werd, aangesteld werd, maar bij die gelegenheid dus ook inderdaad verdween. En dat is hoe de Bijbel erover spreekt. Dat maakt het misschien voor ons wat lastig, maar dat is hoe de schrift erover spreekt. Nou goed, wat ik probeer in te leiden is simpelweg dit, dat als de Messias werkelijk komt, de Messias die heerser zal zijn in Israël, die heb je toch gelezen, hè? Micha 5 vers 1, hè? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Nou ja, voor zover hij voortkwam uit Bethlehem is het pak een beetje 2000 jaar geleden. En voor zover hij heerser zal zijn in Israël moet het nog gebeuren. Zodat je in één adem over een jaar of 2000 heen leest. Over 2011 mag ook. Maar vooruit, hè. Er zit nogal wat tussen. Uit u zal mij voorkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat klopt natuurlijk weer en dan kijk je meteen niet 2000 jaar terug, maar nog veel langer. Dus er wordt wat heen en weer gezien. Maar hierna volgen uitspraken over vers 2. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen. En wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen, die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard en... Nou ja, ik hoef niet verder te lezen, want het lijkt me toch duidelijk dat dat in de eerste komst van Christus niet vervuld is allemaal. Het zijn zaken die betrekking hebben, ook wanneer ze betrekking zouden hebben op het verleden, dan nog blijven ze betrekking hebben op de wederkomst van Christus, de bekering van Israël, het herstel, de verlossing, de terugkeer van Israël, zoals beloofd in hoofdstuk 4, en zo verder. Kijk, waar het om gaat is dit, dat de Messias, is in werkelijkheid Christus en de gemeente. Christus en de gemeente die zijn lichaam is. In al die oud-testamentische profetieën over de Messias ligt de gemeente besloten. En als de Messias komt, komt hij dus samen met de gemeente. En waar komt hij dan vandaan? Nou ja, waar is hij voortgebracht? Christus en de gemeente. Nou heb ik het dus niet meer over Jezus, hè? Ik heb het over Christus en de gemeente. Waar ligt de oorsprong van Christus en de gemeente? Wat dacht u van Bethlehem? Of zullen we voor de gelegenheid zeggen Bethlehem? Ja, het huis van het brood, daar waar het brood is. De plaats, het huis waar het brood is. Of is die te moeilijk? Waar was de Heer Jezus dan vooruit? Nadat hij tot Messias gesteld werd. En waar waren de discipelen vervolgens? Ja, noem jullie dat een bovenzaal? Is dat een Friese vertaling? Oh. In de opperzaal. Met de deuren gesloten om de vrezen der Joden. Die dus buiten gesloten werden. In de opperzaal, dat was het domicilie, in elk geval tot aan de Pinksterdag. Verder raak je de draad kwijt dan. Maar in elk geval tot aan de Pinksterdag, dat wil zeggen van Pasen tot Pinksteren, nou van daarvoor eigenlijk al, was die opperzaal was het domicilie van de discipelen. En dat is natuurlijk zo, omdat die opperzaal de uitbeelding is van de gemeente als zodanig, met alles wat erbij hoort. Dat wil zeggen, de zaal met daarin één tafel, met daar aangezeten de Heer, het was zijn tafel. Nou, of hij de eigenaar helemaal was, daar hebben we het wel eens eerder over gehad, denk ik. Dus daar gaan we het nou niet over hebben. Maar voor zover iemand gastheer was, was hij het in elk geval. Toch? En daar zaten die discipelen bij aan. Die zijn een beeld van de gemeente. Omdat alles daar gaat niet alleen over de discipelen, maar ook over degene die door hen tot geloof zouden komen. Met dank aan Johannes 17, waar dat weer staat. En wat deden ze daar in die opperzaal eigenlijk? Nou, ze luisterden daar in ieder geval, de eerste avond dat ze daar waren, als het klopt tenminste, luisterden ze naar de langste redenvoering die wij van de Heer Jezus in de Bijbel hebben. 5 hoofdstukken lang, in Johannes 13 tot en met 17. Toch? Dus ze lieten zich door hem onderwijzen, ook zelfs zodanig dat ze het nu begrepen. Althans, wat hij zei niet alles, maar wat ze zeiden, wat hij zei, begrepen ze, staat er ook bij, tot hun eigen verbazing. Ze vonden dat hij nou eindelijk een keer zonder gelijkenis sprak, zodanig dat ze het begrepen. En ze, kortom, ze lieten zich door hem onderwijzen. Ze kregen trouwens ook aanschouwelijk onderwijs. Via de voetwassing. Hij zei, nou heb je gezien hoe dat moet. Dus voortaan doen jullie dat zelf, hè? Want de dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En meer van, nee, ik ga hem niet uitleggen, maar gaat erom dat ze daar onderwezen werden. En vreemd genoeg, al die dingen staan niet in Matthäus, Marcus en Lucas, maar wat je daar wel vindt, is ongeveer het enige wat je in Matthäus, Marcus, Lucas daarover vindt, is de zogenoemde instelling van het heilig avondmaal. En die vind je in het Johannesevangelie weer niet, zodat het elkaar aardig aanvult. Nee, in het Johannesevangelie vind je de hele gelijkenis van de wijnstok. En in Matthäus, Marcus, Lucas vind je de inzetting van het avondmaal. Na de maaltijd nam Jezus het brood en de wijn. En brood is een beeld van het woord van God. Dat staat er een paar keer in de Bijbel. Hè? De mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alles, of alle woord staat er soms ook, wat uit de mond Gods uitgaat. Zodat brood is een beeld van het woord Gods. En de instelling van het avondmaal komt dus overeen met de lange redenvoering van de Heer Jezus in Matthäus 13 tot en met 17, waar hij hen onderwijst, waar hij hen met het woord Gods bedient. In die andere drie is het alleen het brood, en in Johannes is het niet het brood, maar het woord. Maar het gaat over precies hetzelfde natuurlijk. Brood en wijn. Ze vieren daar een maaltijd. En bij de opperzaal denken we aan dat schilderij, weet u wel, van het laatste avondmaal en zo. Want dat is wat ze daar deden. Eten samen. Toen kwam ik daarna trouwens nog een keer een opperzaal in de Bijbel tegen. En wat dacht u wat ze daar deden? Handelingen 20. Behalve dan dat die jongen daar dood uit het raam viel en toen gelezen werd. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar wat deden ze daar die avond? Paulus hield daar een zeer lange redenvoering. Naar analogie van die van de Heer Jezus in de opperzaal. Strekte zijn reden uit tot middernacht. En als u het mij vraagt, zelfs totdat het weer licht werd. Onderbroken doordat die knaap uit het raam viel. En daarna gingen ze eten. Brood breken. Gingen eten. En daarna ging Paulus verder en toen het licht werd verdween hij vervolgens. Dan heb je toch een prachtige herhaling van precies hetzelfde. Waarom dat is, daar gaat het me nou niet om. Het gaat om het verschijnsel. Het is namelijk ook in Handelingen 20. Is het illustratief voor onze bedeling. Wij zijn bij elkaar verzameld. Het heet daar zelfs de derde verdieping. Op een zaal, niet twee hoog, maar drie hoog. Als uitbeelding van de derde hemel uiteraard. Hè. Daar hebben wij een positie. Daar luisteren wij naar het woord. Dan wel, daar eten wij het brood. En dat is wat het is. En heel het leven onder het nieuwe verbond wordt voorgesteld via het brood en de wijn. De wijn als teken van het bloed des nieuwen verbonds, dan wel des nieuwen testaments, wat hetzelfde is, enzovoorts. Kortom, wij in onze dagen zitten aan zijn tafel en eten van het brood dat hij ons aanreikt. En daarna kunnen we nog jaren verder om uit te leggen wat het allemaal betekent. Maar hiermee is het wel compleet samengevat. En ook in die zogenaamde bruiloftsmalen of maaltijden of wat het maar waren, in de diverse gelijkenissen wordt het uitgebeeld. Hè? U weet wel, eindelijk is de maaltijd klaar en er wordt personeel uitgezonden om degenen die genodigd waren, want die wisten ervan, om te zeggen van het eten staat op of zoiets, wat het maar was. Hè? Van het is klaar en toen kon er ineens niemand, hè. Dat weet u toch, dat is allemaal een excuus, dat is allemaal belangrijkere dingen. Ik dacht wel dat je dat zeggen zou. Maar goed. Er kwam niemand en toen werd het personeel alsnog weggestuurd en haal dan maar al die, roep ze iedereen maar op straat. En toen kwam de hele zaal, die werd vol met lamme kreupelen en blinden en dat soort lui. En daar herkennen wij onszelf dan natuurlijk meteen in, om het maar makkelijk te zeggen. Want daar gaat het om, hè. Israël kwam niet, althans het Joodse volk niet, want daar gaat het over. En in plaats daarvan ontstaat de gemeente. Zij waren weliswaar niet genood, althans niet oorspronkelijk, maar zij kwamen wel, zo ging het. is ook een manier om het voor te stellen. Maar het is weer die maaltijd, natuurlijk, hè? Nou goed, dan hebben we het nog niet eens gehad over de liedjes van de zingende zusjes. Of hebben we er net één gezongen? Kwam de bruiloftsmaal er niet in voor? Ga toch in de koningszaal, o zwakken en... De koningszaal, zongen ze trouwens. Wacht. O zwakken en vermoeiden, daar is plaats aan het bruiloftsmaal. Of wat het maar was, ontleend aan die gelijkenissen natuurlijk. Dat is de positie van de gemeente. Kortom, de gemeente is één huis, maar je zou het huis gewoon kunnen noemen Bethlehem, het broodhuis. Ik beschouw Bethlehem als een beeld van de gemeente. Waar komt de Messias vandaan? Uit onze tegenwoordige tijd. Zoals een tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Uit de opperzaal. Beslot, daar verborg hij zich. Uit het broodhuis. Ja, het voert te ver om er nog uitgebreider op in te gaan. Maar u weet toch hoe dat was daar in Bethlehem toen in de dagen van Rut en Boas enzovoorts, hè?
Hongersnood,
pas en brood. Nou, voor hen niet. Ze waren arm. En toen ging Rut Aren lezen. Ze was literair onderlegd, zeg maar. Maar goed, ze ging Aren lezen op het veld van ene Boas, omdat het de tijd was van de gerstenoogst. Maar gerst is een beeld van koningschap. Shora, gerst, is hetzelfde als Sarah. En dat vertalen we met vorstin. Gerst staat voor koningschap. Gerst komt ook overeen met het woord voor een poort. De poort is de plaats waar de regering zetelt, waar heerschappij in de praktijk wordt uitgeoefend enzovoorts. En dat komt weer overeen met haar, want haar staat voor macht. En daarom kun je tarwe en gerst van elkaar onderscheiden doordat de gerstenkorrel zo'n haar draagt. En daar is het verhaal weer mee rond, hè. Tarwekorrel is een beeld van de mens als zodanig, de individuele mens. Die zou sterven trouwens, een sterveling. En de gerst komt daar enigszins mee overeen, maar bovendien staat gerst voor koningschap. Dus wordt het de gerstenoogst enzovoort. En in die dagen was het de gerstenoogst, maar in die dagen van Rut en Boas vinden we dus, of in die geschiedenis, vinden we min of meer de grondlegging van die Davidische dynastie, hè. Want uit het huwelijk komt dan het Davidische huis voort, om zo te zeggen. Die dingen hangen allemaal samen. In Bethlehem. Grijp eigenlijk nog verder terug. Want de velden van Bethlehem is ook de plaats waar in de tijd Benjamin geboren werd. Daar hebben we de vorige keer nog even over gehad. Rachel. Waar Rachel stierf en begraven werd en waar Benjamin geboren werd. Wordt hier later nog aangehaald in Matthäus 2, dus in vers 18, dus misschien kom ik daar nog vanavond. Ik doe mijn best. Maar waar het om gaat is dat we van Bethlehem zouden begrijpen dat het wat meer is dan alleen maar een plek op een landkaart. En dat het niet voor niks ook die naam draagt, hè. Er komt nog wat bij. Het is gelegen in de velden van Efrata, roepen wij. Altijd, hè. Want ja, het moet af en toe rijmen, je hebt lettergrepen nodig, dus dan wordt het Efrata. Rond kerst dan liggen die woorden ons op de lippen bestorven, weet je wel. Efrata. Maar Efrata zou je meteen moeten herkennen. Dat woord begint net als Efraïm. Het heeft met vruchtdragen te maken. En via de connectie met Efraïm, Efrat, Efraïm, heeft het van doen met vruchtbaarheid, maar daarmee met eerstgeboorterecht. En zo kom je ook bij de gemeente terecht. Eigenlijk vind je in de naam Bethlehem Efrata de namen van Juda en Efraïm, en dus van 2 en 10 stammenrijk, vind je daar bij elkaar. En dan Benjamin met een speciale plaats erin, want die is daar geboren. Eerst was Benjamin die daar geboren werd, en later uiteindelijk de Heer Jezus. Die connectie die is er allemaal, hè. Alleen ja, het is zo lastig om die connectie stuk voor stuk uit te leggen, omdat er zo'n uitgebreid verhaal aan vast zit. Maar vorige keer waren we bij Benjamin even, geloof ik, hè. Benjamin even aangehaald. Zijn merkwaardige positie. Hij hoorde bij de 10. Hij zou de 11e stam geweest zijn. Maar de Heer zei, nee, ik haal er een af. En die geef ik met Juda mee, opdat Juda een lam des Heren zou hebben. Maar Juda, of Benjamin vertegenwoordigde dus Efraïm of de tien stammen bij Juda. Daar ging het om, hè. Nou goed, maar die vind je allemaal bij elkaar komen. Die namen, die begrippen vind je bij elkaar komen daar in Bethlehem. Er zit dus veel meer aan vast dan alleen dat het de geboorteplaats is van Jezus. Men zou kunnen zeggen, om het nu weer samen te vatten en enigszins te systematiseren, voor zover dat kan. Jezus werd geboren in Bethlehem, maar als de Christus komt, komt hij van Bethlehem. Maar dan op een hogere betekenis. Het broodhuis. En voor het gemak denk ik dan altijd maar aan de opperzaal, om er toch een beeld bij te houden. In onze dagen namelijk is sprake van dat broodhuis. In onze dagen is sprake van de vorming van de Messias. Dat wil zeggen, met Christus als het hoofd en de gemeente als zijn lichaam. En de Heer doet nog steeds toe aan Christus, dat wil zeggen, allen die tot geloof komen, ook in onze dagen, worden nog steeds den Here toegevoegd. Worden één plant met hem, of hoe dat maar heten mag, worden in hem gedoopt. En zullen deel hebben aan zijn messiaanse heerlijkheid. Daar gaat het om. Er zit veel meer achter. Messias, waar komt hij vandaan? Uit Bethlehem. Waar komt de Messias? Wij weten niet waar de Messias, als hij komt, dan zal niemand weten waar hij vandaan komt. Zeggen de Joden in het Johannes-evangelie. En die gebruiken het weer als argument tegen de Heer Jezus. Dus kan Jezus de Messias niet zijn, want waar hij vandaan komt, weten wij. Uit Bethlehem namelijk. De tegengestelde gedachten. Maar ze zijn allebei waar, mits op het juiste niveau geplaatst. En daar gaat het om. Als je ze bij elkaar optelt, dan hou je weer een vraag over. Waar is Bethlehem gelegen? Wij weten niet waar Bethlehem gelegen is. Want de Heer komt weliswaar uit Bethlehem, maar als hij komt, weten wij niet waar hij vandaan komt. Dus we weten niet waar Bethlehem gelegen is. Heb je hem? Volgt u mij of ga ik weer te snel? Nou, dat zeg ik nou. Bethlehem, dat is de hemelse positie van de gemeente. Gemeente verzameld om de Heer Jezus Christus, afgezonderd van de wereld, enzovoorts. Maar erfgenaam van alle zegeningen die God aan Christus gegeven heeft. Maar dat laatste staat gewoon in Efeze 1 vers 3. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En zullen dus inderdaad met hem verheerlijkt worden, worden met hem tot zoon aangesteld, zullen met hem geopenbaard worden in zijn wederkomst, enzovoorts. En dus als de Messias als een hemelswezen, dat wil zeggen uit de hemel, verschijnt, en het loopt nou echt tegen kerst, dus ik roep hem weer een keer, dan is er van stonden aan met de engel dat leger van hemelse Heer, legersprijzende God, en zeggen de Eer is een God en vrede op aarde. Maar goed, die hebben geloof ik vorige keer ook al aangehaald. Dus vooruit maar weer, hè. Want daarna krijgen we in Matthäus 2, vers 15, weer zo'n uitspraak. Want u weet hoe het was, hè. Jozef werd vermaand in een droom. Toen zij nu vertrokken waren, de wijzen, zie de engel des Heren, verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kind, ik en zijn moeder, en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindje zoeken om hetzelfde te doden. Want er is geen plaats voor de Messias, dat is de achterliggende gedachte, uiteraard. Hè? Hij dan opgestaan zijnde, dat wil zeggen, niet Maria, Jozef, hè? Alles aan Jozef. Jozef, opgestaan zijnde, nam het kind en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. Op een andere plaats staat dat hij Maria tot zich genomen heeft. En dat was hoofdstuk 1, geloof ik, hè. Want er staat zoiets als: wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. In vers 20 staat dat. En diezelfde uitdrukking wordt hier weer gebruikt. Maar nou nam hij niet alleen Maria, maar ook het kind tot zich. Waarmee je maar beziet dat zowel Maria als de Heer Jezus op een of andere wijze geacht worden deel te hebben gekregen aan de zegeningen, dan wel hoedanigheden van Jozef. En historisch op deze bladzijde betekent dat niet zo geweldig veel, maar profetisch betekent het heel veel. Want daar was nog altijd die belofte aan Jozef in het Oude Testament, belofte in verband met zijn eerstgeboorterecht en zo, een belofte die dan toch nog vervuld zou moeten worden. En dat is het hele punt. Die beloften worden vervuld, gerealiseerd in onze dagen. Dat wil zeggen, zijn van toepassing in onze dagen. Maar goed, er staat dan, en nam ze in de nacht en vertrok naar Egypte. Dus ook een aardige, dat in de nacht, want als je in de evangelie een nacht tegenkomt, dan gaat het ook over onze bedeling. Want het is nou eenmaal zo. Heel die tijd tussen wat wij de eerste en wederkomst van Christus noemen, kenmerkt zich door duisternis. Geestelijke duisternis namelijk. Onder het, met de bekende termen die ik altijd gebruik. Hè? De Heer Jezus was het licht der wereld, maar bij zijn verdwijning, aan het eind van zijn eerste komst om zo te zeggen, bij zijn verdwijning deed hij het licht uit. Waarom ook niet? Hij was het licht, dus toen hij wegging, ging het licht uit. Zo makkelijk is die. En er staat op vele plaatsen zwart op wit aangekondigd. En er staat ook op meerdere plaatsen dat het vervuld is geworden. Alleen er staat ook op sommige plaatsen dat wij als gelovigen niettemin wandelen in het licht. Nou ja, dat is alleen waar voor zover we niet wandelen midden in de wereld natuurlijk. Want daar is het duister. Maar de bedoeling was dat we in het licht zouden wandelen, want het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, heeft geschenen in onze harten. Daar is dat licht.
Wachten, wat is dat van de nacht?
De nacht, broeder, is gewoon de hele tijd waarin de mensheid in onze dagen verkeert. Ik zeg ook altijd, heel voortvarend, men leest het Johannes-evangelie en goed even turven hoeveel nachten erin voorkomen en wat er gebeurt. Het zijn er 7, dus die moet je bij kunnen houden. Het is niet voor niks. Tot Jezus kwam Nicodemus bij nacht. En dan heb je nog die visvangst, weet je wel. Ze vingen niks. Heel de nacht niet. Nee, want al het werk Gods in onze dagen heeft geen uitwerking voor de wereld. Leidt niet tot de openbaring van zijn koninkrijk enzovoorts. Dat is de nacht van deze wereld. Werk zolang het dag is, want de nacht komt waarin niemand werken kan. De hele geschiedenis van de wereld als het ware staat stil. In zeker opzicht. En zeker in het opzicht van Daniel 9 natuurlijk, de profetie van de 70 weken. Staat stil. Gaat geen stap vooruit, blijft waar het was, enzovoorts. Het is nacht. De wereld is klein, de wereld is in onwetendheid. En dus tast men wat om zich heen. Met allerlei vragen, allemaal zeer interessant doenerij. Maar ja, voor ons is het niet interessant, want wij wandelen in het licht. Dus ja, wat de jongens in de duisternis allemaal uitvreten, dat, ja, dat stelt ook niet zoveel voor. Dat is de wereld, sorry. Ik weet wel hoe arrogant het klinkt, maar het is toch gewoon Bijbelse waarheid? Dat is de arrogantie van de waarheid namelijk. Zie? Nacht. Dus, hij nam hen tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. Dat is ook een aardige natuurlijk. Want wij kennen een andere Jozef. Soms denk ik, het zal toch dezelfde geweest zijn, want het was ook zo'n dromer, weet u wel. Maar goed, dat was vorig seizoen dat we het daarover gehad hebben, dus vooruit maar weer. Wij kennen die andere, die allereerste Jozef, dat was ook zo'n dromer, weet u wel. Dat was ook de verwachting van koningschap en al dat soort dingen meer. Want het was aan Jozef ook beloofd, hè? Hij was wel niet zoon Davids. Maar goed, het was net als hier in Matthäus 1, ging het over een Jozef, ging over de verwachting van koningschap, maar raad eens wat er gebeurde. Er werd hongersnood in het land, precies, en Jozef was dood, althans, dat dacht men, hij was in ieder geval verdwenen. En daar in het buitenland had hij een koninkrijk, dat was in Egypte. Zie? En wat we hier vinden, is eigenlijk fundamenteel precies hetzelfde. Hier is ene Jozef, er is verwachting van koningschap. Per slot de voorgaande verzen gaan over de vraag, waar is de geboren koning der Joden? Toch? Waar is de geboren koning der Joden? Van die wijzen die dan komen om te aanbidden. Zegt Herodes, ik weet het ook niet, maar ik zal het even navragen. En toen vroeg je die schriftgeleerde, die zei in Bethlehem. En nou ja, dat verhaal was dat, hè? De koning der Joden. En dat zou dan de Messias moeten zijn eventueel, maar vooruit. Dat is verwachting van koningschap, maar in plaats daarvan gaat het licht uit. En Jozef is er niet meer, die verdwijnt in de nacht. Met de aanstaande koning, om zo te zeggen, en die verdwijnt naar Egypte. Maar dat is toch gewoon de herhaling van die geschiedenis in oud-testamentische tijd. Die is alleen veel gedetailleerder, want er hoor je nog eens wat over wat er allemaal in Egypte gebeurde, enzovoorts. Uitgebreide verhalen, prachtige verhalen, als het alleen maar verhalen zouden zijn zelfs, hè. Maar goed, dat doet er nou ook verder niet toe. Maar het is een duidelijke analogie. Daar gaat het maar om. Implicerend dat inderdaad later dat koninkrijk van de Messias weliswaar ergens zou zijn, maar niet in Israël. Dat wil zeggen, niet in Judea, niet onder het erkende Israël, namelijk het Joodse volk. En daar gaat het om. zodat die vlucht van Jozef en Maria en het kindje Jezus naar Egypte is in hoge mate symbolisch voor onze tegenwoordige bedeling. In de eerste plaats omdat er wel degelijk een koninkrijk is, maar het is verborgen. Als het openbaar zou zijn, moest het in Jeruzalem zijn en dus minstens in Judea, maar daar is het niet. Het is verborgen onder de heidenen, maar het is onder de heidenen wel degelijk bij Jozef, dan wel bij Maria. Ga ik te snel? Jozef als drager van eerstgeboorterecht en Maria als beeld van de 10 stammen van Israël, en die twee zijn met elkaar verloofd, horen bij elkaar, zouden een echtpaar moeten vormen, want de 10 stammen zijn de dragers van de belofte met betrekking tot het eerstgeboorterecht. Waar is het koninkrijk in onze dagen? Niet bij Juda, niet onder de Joden, want zei de Heer al tegen de Joden zelf, het zal van u weggenomen worden, het zal gegeven worden aan één ander volk. Nou, dat is ook gebeurd en het kwam terecht bij de 10 stammen van Israël. En niet in Canaan, zelfs niet in Galilea, maar wel in Galië, dank u zuster, ja, die bedoel ik. Af en toe even checken of er nog iemand het volgt, anders ga ik niet meer verder hoor. Maar zit u zich aan, Jozef, maar denk aan wat het voorstelt. Jozef, Maria en de Heer Jezus. En in hoofdstuk 1 hebben we al gezien dat het kinderke Jezus zelf een beeld is van heel de gemeente. Weet u nog? Is iets hier verdwijnen naar Egypte. Dat wil zeggen, verdwijnt onder de heidenen. Maar ja, die eerste Jozef ging daar ook al naartoe. In precies dezelfde betekenis. Dat koninkrijk zal wel komen, maar eerst zou het opgericht worden heel ergens anders. En in dit geval heet het Egypte. Al zou je Egypte niet al te letterlijk moeten nemen natuurlijk. In de geschiedenis hier wel. Maar Egypte staat natuurlijk gewoon voor de heidense wereld, de wereld als zodanig, waaruit indertijd Israël zelf ook geboren werd, hè, bij de uittocht uit Egypte. Het was gewoon dat toenmalige wereldrijk, om nogal wat redenen, maar daar ga ik ook niet op in. Maar zo was het nou eenmaal. En daardoor wordt een uitspraak van toepassing, dat staat hier ook, want er staat, hij was al daar tot de dood van Herodes, zodat je meteen, even zou concluderen waar die Herodes dan eigenlijk een beeld van is. Nou ja, goed, we beginnen vooraan. Wie was hij dan? Wat was zijn functie? Hè? Albert, koning der Belgen. Ja, maar hij is koning der Belgen. Wie zijn waarachtig wel. Officiële titel. En Herodes, koning der Joden. Dat was zijn titel. Hij was de koning der Joden. Dat was de grap van Pilatus. Toen ze Jezus bij hem brachten. En zeiden dat hij zich koning maakte, tot koning der Joden enzovoort. Toen dacht Pilatus, hé, dat is leuk, stuur ik hem naar Herodes. Kunnen ze zich aan elkaar voorstellen. Hè? Ja, dat... Maar hij was Joods. Ook niet goed? Hij werd als Jood beschouwd. Door de Joden. En als je door de Joden als Jood beschouwd wordt, dan ben je een Jood. En anders helemaal niet. Nee, als koning der Joden. Nee, dan krijg je dat verhaal weer. Dat was van Edomitische afkomst. Dan zeg ik, ja, wat denk u waar de tegenwoordige Joden allemaal van afstammen? Ik bedoel, dat is zo'n naïef idee dat ze allemaal van de stam van Juda afstammen. Ze zijn er de erfgenamen van. Dat is een ander ding. En waar men van afstamt, ja, dat is punt 2. Maar goed. Het volgende punt wordt dan weer dat er beweerd wordt zelfs alle tegenwoordige Joden in hoge mate Edomieten zijn. Dus waar hebben we het dan nog over? Het gaat niet over afstamming, het gaat over erfrecht. Hè? Maar Herodes was koning der Joden, werd als Jood beschouwd. Daarom heet het ook de tempel van Herodes, die men nooit zo zou noemen als Herodes niet tot de Joden gerekend wordt. En er zijn er inderdaad die het dus niet noemen de tempel van Herodes, maar de derde tempel noemen ze het dan, hè. Of de tweede tempel, afhankelijk van hoe ze weer tellen, want daar zijn ze het ook niet over eens. Maar goed, het is de tempel van Herodes. Maar Herodes is koning der Joden. Nou goed, dat is voldoende. Hij was al daar, Jozef, en Maria en het kindeke, hij was al daar tot de dood van Herodes. Waar is Herodes dan een beeld van? Want Jozef, Maria en het kindeke zijn een beeld van de tien stammen, dan wel de gemeente, dan wel de beloften aan een eerstgeboorterecht. Nou, goed, allemaal bij elkaar. En waar is Herodes dan een beeld van? Precies, van het Jodendom. Moeilijker is je niet. En als die, dat sterft, als daar een eind aankomt, wat denkt u dat er dan gebeurt? Dan komt de Messias. En daarom zei de Jood in Jeruzalem tegen mij, nou ja, eerlijk gezegd, hopen wij eigenlijk dat de Messias niet komt. Want die maakt een eind aan het Jodendom, en bovendien komt hij en dan verwoest hij Jeruzalem. Dus heb je dan in een praatje aan een tafeltje ergens zo onofficieel, hè? Zo, nou goed. En zo is het maar net. Want als de Messias komt, maakt hij een eind aan het Jodendom. Dat heb ik trouwens ook niet helemaal letterlijk, maar bijna letterlijk zo gehoord. Jaren terug alweer van, weet je die ook alweer, van de Kamp. Lodi van de Kamp. Noemt zich rabbi, althans noemde zich, ik heb hem in geen jaren gevolgd en niks meer van gehoord, Lodi van de Kamp noemde zich rabbi. Hij was lid van de CDA, geloof ik, of zoiets. En toen vroegen ze hem, hoe kan u nou als Jood lid zijn, of zoiets van de CDA, van de christelijke partij. Hij zei, nou ja, zo ver liggen Joden en christenen ook niet uit elkaar. Hij zei, het enige verschil is dat de Joden geloven dat de Messias nog komen moet, en de christenen geloven dat de Messias al gekomen is. En ik was verbijsterd, want wat zei hij dus? Dat als de Messias komt, komt een eind aan het Jodendom en worden de Joden christenen. Dat zei hij dus. Ik weet niet of die man kan schaken, maar hij geeft wel erg veel van zijn zetten vrij op voorhand. Hè? Christenen geloven dat de Messias al gekomen is, Joden geloven dat hij nog komen moet. Hij zei het in een andere volgorde, die was nog mooier, hè? Zo van, ja, als dus de Messias echt komt, dan worden wij Joden ook alsnog christenen. Precies, dat is het ook. Komt een eind aan. Noem nog zo'n voorbeeld. Nog een voorbeeld. Hij was al daar tot de dood van Herodes. Dat wil zeggen, het christendom, de gemeente, Christus is onder de heidenen, totdat het Jodendom beëindigd zal worden. Wat er ook onder verstaan mogen worden, want dat is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval de Joodse religie. En als u het mij vraagt, hangt het ook samen met het einde van een eventuele Joodse staat. En die is er, dus daar zal het dus ook wel mee samenhangen. Dat weten we vrij zeker, omdat het gewoon staat in het profetisch woord. Hè? Als de Messias komt, is het wanneer Jeruzalem verwoest wordt. En de rest van het land is dan al verwoest. Het is de definitieve ondergang van de Joodse staat. Een ongelovige Joodse staat, voor zover dat geen pleonasme is. Ik hoop dat u nou niet weet wat een pleonasme is, want dan heb je problemen mee krijgen. Maar goed, nog zo'n voorbeeld. Als iemand bijvoorbeeld houdt aan het kappen is met één bijl, zegt mijn Bijbel. En bijvoorbeeld het ijzer schiet van de steel, van het hout. Dat kan toch gebeuren? Dan zou het bij wijze van... Het is bijna... Maar goed. Maar zou bij wijze van spreken kunnen gebeuren dat ijzer iemand zodanig aan het hoofd raakt dat hij daardoor overlijdt. Dat heet dood door schuld. In zo'n geval van dood door schuld, bijvoorbeeld op deze manier, dan zou de doodslager, die dat buiten zijn wil gedaan heeft, maar hij heet een doodslager in de Bijbel, die zou gedood moeten worden, kunnen worden, mogen worden door de bloedwreker. U weet het woord voor bloedwreker in het Hebreeuws? Niemand. De goel, de losser. Hetzelfde woord. Het is de naam voor het meest naaste familielid dan wel voor het hoofd van de familie. En goed, maar dan zou de bloedwreker, dus een nabestaande of een naastbestaande van het slachtoffer, zou dus de man die dood op zijn geweten heeft mogen doden. Want ja, oog om oog, tand om tand. En had hij maar beter uit moeten kijken met zijn bijl. Hè? Je kan beter hebben dat die bijl dan in het water valt. Want dan gooi je die steel erachteraan en dan komt hij weer bovendrijven. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar daar is verband tussen, anders haalde ik het niet aan. Maar in zo'n geval zou de doodslager moeten vluchten naar de Vrijstad. Nou ja, een van de 6 vrijsteden, zo heet dat, hè. En daar is hij vrij gesteld. Dat wil zeggen, hij moet zich daar schuilhouden. En dat geldt dan, nou, dan wordt hij berecht, want er wordt eerst vastgesteld of het wel onopzettelijk was. Dan moet van de priesterlijke kant, want die spraken rechten, moet dat vastgesteld worden. Maar daar zou hij zich schuil moeten houden. En dat blijft zo tot de dood van de hoge priester. Maar dat is hetzelfde als tot de dood van Herodes. Want de doodslager is gewoon het Joodse volk. Die zijn bezig geweest met hout hakken, namelijk iets bouwen, een huis bouwen. Want dat was het geval namelijk toen ze met die bijlen zwaaiden, toen het ding van de steel vloog en in de Jordaan viel. De plaats was hun te klein, dus het moest wat groters gebouwd worden. Was het Elisa of Elia? Een van de twee. Enzovoorts, hè. En toen gingen ze een grotere ruimte bouwen. Dat is altijd een beeld van het nieuwe verbond. De ruimte in het oude verbond is te klein. We gaan een nieuw verbond, een nieuwe ruimte bouwen. Rehoboth, de Heer heeft ons ruimte gemaakt. Enzovoort. Er moest hout gekapt worden. Toen vloog die bijl van die steel enzovoort. Maar het is een beeld van het Joodse volk dat van Gods wegen gebruikt wordt in de geschiedenis. En dat uiteindelijk moet leiden tot het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar toen ging er wat mis bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Toen vond er een bedrijfsongeval plaats. Namelijk, ze hebben de Heer Jezus gekruist. Ze wisten niet wat ze deden. Het wordt dan ook niet aangerekend. Toch, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Nee, wat hen aangerekend wordt, is hun ongeloof daarna. Je begrijpt het toch? Het wordt hun niet aangerekend. Maar, nou ja, omdat het er niet aangerekend wordt, zijn er 2 oplossingen. In het ene geval kwam de bijl weer bovendrijven. Weet u wel, het was trouwens toch op een leuke plek. Want ja, daar heeft het water toch altijd al de neiging om van alles terug te geven. Weet u wel, die plek tegenover Gilgal was het. Weet u nog, bij Jericho, in Gilgal. En daar viel die bijl in de Jordaan. Maar ja, die wateren waren dat aan gewend. Want er was ooit een keer heel Israël doorgekomen op precies dezelfde plek. En toen later, en ik geloof dat toch dat het Elisa was, nou ik erover nadenk, want Elia was er ook al eens een keer doorheen gelopen en die water opzij en Elisa erachteraan. En toen kwam Elisa met die mantel terug, alleen toen dacht hij van nou, nog maar een keer dan, wam. En toen later viel daar die bijl in, en toen was het fluitje van een cent bij wijze van spreken, ik doe er maar laconiek over, het is diezelfde plek. Het is een beeld van dood en opstanding daar. Hè? Dus die bijl die kwam weer boven drijven en ze kregen hun kracht weer terug. Het was hun schuld ook niet. Niet echt tenminste. Ze hadden beter op moeten passen, maar vooruit. En dat was de ene oplossing. En de andere oplossing is dat als daardoor iemand gedood was, dan moest de doodslager vluchten naar de Vrijstad. En dus wat moest het Joodse volk doen? Ja, de vraag is waarna, dus de vraag is wat is de Vrijstad? De gemeente. Dat is het. En daarheen zou men vluchten, naar de Vrijstad. En dat gebeurde ook bij sommigen, want degenen die alsnog tot geloof kwamen, let op, Petrus zei, deze Jezus die gij gekruist hebt, in Handelingen 2. En toen vroegen ze aan hem, dat waren degenen die hem gekruist hebben dus. Die vroegen aan hem, wat moeten wij doen? Toen zei Petrus, je bekeren, je laten dopen. En dan staat er laconiek en de 3000 kwamen tot geloof dan wel, bekeren zich dan wel, lieten zich dopen. Maar volgens de samenhang van het schriftgedeelte, het zijn degenen die hem gekruist hebben. Die term blijft ook herhaald worden, de eerste hoofdstukken van Handelingen. Maar ze kwamen alsnog tot geloof en werden zodoende den Heere toegevoegd, staat er. En als de vertalers kans zagen, dan vulden ze in de gemeente toegevoegd, maar vooruit. Maar ik begrijp wel wat dat betekent. De Jood zou tot geloof komen alsnog in de Heer Jezus Christus. En daardoor wordt hij toegevoegd aan de Vrijstad. Dat wil zeggen, hij zou zijn toevlucht nemen in de Vrijstad om daar vrij te zijn voor de wraak van de bloedwreker. En die hele situatie geldt tot aan de dood van de hoge priester. Maar dat betreft het priesterschap van het oude verbond. En de dood van de hoge priester is dan dus precies hetzelfde als de dood van Herodes in Handelingen 2 vers 15. Het einde namelijk van het judaïsme. Nou ja, van de wet in de praktijk wel te verstaan. Nee, iemand zei, maar ik dacht dat het ging over de dood van de Heer Jezus, waardoor een mens vrij wordt. Dan zeg ik, er staat in heel de Bijbel nergens dat de dood van de hoge priester ergens toe dient. Dat is een misverstand. Hardnekkig. En een misverstand dat in stand gehouden wordt, omdat men er nooit over nadenkt. De Bijbel leert nergens dat een hoge priester zou sterven of zou moeten sterven. Integendeel, de Bijbel leert dat de hoge priester altijd zou moeten leven. En voor zover een hoge priester stierf, werd hij door de dood verhinderd te blijven, zegt Hebreeën 7. Laat hem tot u doordringen. En dan voeg ik er nog snel even aan toe, maar ik hoop dat dat voorkomen overcompleet is, voeg er nog snel even aan toe dat toen de Heer Jezus stierf, was hij geen hoge priester. Maar dat hoef ik toch niet te zeggen, want er staat gewoon in Hebreeën 7. Ook. Hij was geen hoge priester, hij kon het niet eens zijn. Hij was trouwens ook uit de verkeerde stam. Hij was geen hoge priester. Hij is hoge priester geworden in zijn opstanding. En niet naar de ordening van Aaron, of ook niet naar Levi, want hij was niet uit Levi, nog steeds niet. Maar naar de ordening van Melchizedek en hij werd het naar de kracht of krachtens onvergankelijk leven. Op grond van zijn opstanding. En van de oud-testamentische hoge priester staat, ja, van genen zijn wel vele hoge priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden te blijven. Maar deze, alzo hij een onvergankelijk hoge priester heeft, hoge priesterschap heeft, en alzo hij altijd leeft, kan ons volkomen zalig maken, enzovoorts. Dat is de laatste verse, meen ik, van ongeveer van Hebreeën hoofdstuk 7. Lees het maar na. Als de Bijbel dan toch één keer iets goeds lijkt te zeggen over de dood van de hoge priester in verband met die vrijstaat, gaat het niet om iets goeds. Het gaat om iets wat niet goed was en dat er dus niet meer moet zijn. Ja, dan komen ze op de plaats van de bloedwreker, ja. Precies. En daar gelden nog steeds de beginselen van het oude verbond waar zij zelf aan vasthouden. Daar geldt de wraak van de bloedwreker. Daar stellen ze zichzelf onder. Tenzij dan dat men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. En erkent dat de hoge priester gestorven is. Dat wil zeggen dat het judaïsme beëindigd is. Dat er niemand onder de wet leeft van Gods wegen dus, om zo te zeggen. Hè? En dat het nieuwe verbond is aangebroken enzovoorts. Dat is wat men zou doen.
Daarom zal ik nu nooit een Jood opwekken om terug te gaan.
Ja. Nee, precies. Als de wraak Gods komt, dan komt hij in de eerste plaats in Jeruzalem. En dat is dus de slechtste plek voor een ongelovige om te zijn. Zie? En als een Jood dan toch niet tot geloof wil komen, dan hebben we nog maar één advies. In ieder geval niet in Jeruzalem gaan wonen. En ook niet in trouwens in de hele Joodse staat niet. Want daar begint dat oordeel, daar begint die grote verdrukking enzovoorts. In dat licht bezien is het toch vreemd dat vele gelovigen menen de Joden te moeten helpen om zich alsnog te vestigen in de staat Israël. Dat is precies het slechtste wat je voor ze kan doen. Nog slechter is ze niet het evangelie vertellen, maar dat doen ze dan ook meestal niet. Hè? Ze vertellen ze niet het evangelie. Ja, wat kijkt u nou verbaasd? In het algemeen, ik hoop niet dat ik nou wat lelijks van iemand zeg, maar in het algemeen is het zo dat daar waar men de Joden steunt om de Joodse staat te bevolken, te bewonen, wat het maar is, waar men de Joodse staat als zodanig steunt, daar brengt men ze niet het evangelie en vindt men ook dat wij het niet mogen doen. Staat men vijandig zelfs tegenover elke vorm van evangelieprediking aan de Joden, hoewel men zelf gelooft in de Heer Jezus Christus. Maar ja, men kent Bijbelse waarheid niet. Dat is men vriend van Israël. Maar als je een vriend van Israël bent, dan breng je Israël het evangelie. Dat is het beste wat je voor ieder mens kan doen. En voor de Jood al helemaal. Zeker in de Joodse staat. Want als men tot geloof komt, betekent het dat men aan de gemeente wordt toegevoegd. En betekent het ook dat voor de grote verdrukking begint. Ruim ervoor zelfs. Men deel heeft aan de opname van de gemeente. Aan de andere kant weet ik ook niet wat een gelovige Jood in de Joodse staat zou hebben te zoeken. Anders dan alleen maar mensen daar het evangelie brengen. Ik zou niet weten wat men er anders te zoeken heeft. Ook naar de mens niet, bedoel ik. Het is zo'n piepklein landje. Iedereen weet dat dat land verdwijnen zal. Dat heeft gewoon geen kans. Dat bestaat niet. Dat dat blijft staan. Vroeg of laat wordt het verwoest. Ook naar de mens gesproken met een Bijbel dicht. Dat mag ik eigenlijk helemaal niet meer vooruit. Geen denken aan. En met de Bijbel open is het precies hetzelfde. Is geen denken aan. Het oordeel God zal er overeen komen. En anders het oordeel van Allah wel. Nee, dat meen ik serieus van beide kanten. Dat meen ik serieus. In de hoogste betekenis van die termen. Dan moet je dus niet wezen. Dat kan niet goed gaan. Zie? En Joden helpen zonder het evangelie te brengen. Dat vind ik schandalig. Dat vind ik werkelijk schandalig. Dat heeft me van enige waarheid nog niks begrepen. Ik zeg altijd maar. Ik ken een Jood. Die heette Isaac da Costa. En die was een Jood. Die kwam tot geloof. Sindsdien was hij gewoon een Calvinist. Nou ja. En Giliast. Dat was Calvijn niet trouwens, maar vooruit. Maar laten we zeggen, hij was een christen. En zo noemt hij zich, en zo ging hij door het leven, en zo is hij de geschiedenis ingegaan, en zo hoort het ook. En zo kan ik nog wel twee namen opnoemen van mensen uit het verleden, die belangrijke christenen waren, maar van Joodse achtergrond en afkomst, en zo hoort het. En die hebben niks met een Joodse staat. Net zo min als de orthodoxe Joden zelf iets hebben met de Joodse staat trouwens, om dezelfde reden. Die zeggen, Joodse staat, dat kan niet, dat kan pas als de Messias er is. Dat is bijbels. En als je daarop vooruit grijpt, dan ben je de goden dan wel God aan het verzoeken. Zo simpel is dat. Die waarheden zijn niet zo moeilijk. Het wordt moeilijk gemaakt dat mensen emoties hebben en die gebruiken ze als basis voor hun beslissingen en hun opvattingen. Maar emotie, dat staat daar los van. Waarheid heeft met emoties niks te maken. Wat mij betreft, emoties, Joden zijn voor mij beminden om der vaderen wil. Precies zoals Romeinen 11 dat zegt. En niet omdat het moet, maar omdat het zo is. Ik heb daar wel wat mee. Maar het is heel frustrerend. Want hoe je die mensen in vredesnaam het evangelie moet brengen, ik zou het niet weten. Ik ben blij dat anderen dat doen. Maar het is wel een verantwoordelijkheid van de gemeente om dat te doen. Zeer beslist. We waren bij vers 15. Hij en zij en het kindertje waren al daar, hij was al daar, tot de dood van Herodes in Egypte, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar u weet hoe die geschiedenis in het Oude Testament was, in Genesis, waar die Jozef in Egypte was, en waar de hele familie naar Egypte verdween, uiteindelijk. Jozef en al zijn broers en hun vrouwen, de hele familie, 74, 75 man, wat het maar was, hè. Doet er nou niet toe. Maar de hele familie kwam te wonen in Gozen, land Gozen, dat wil zeggen in Egypte, en bleef daar een paar honderd jaar. Daar gaat het nou ook verder niet over. En u weet dat ze ook weer uittrokken bij gelegenheid. Dat was de geboorte van Israël, dat wil zeggen de verlossing van Israël uit Egypte. En u kent wellicht ook de terminologie die daarmee gepaard ging. Want toen Mozes voor de farao zou verschijnen om te zeggen, let my people go. Dat was de eerste Engels sprekende man ter wereld waarschijnlijk, maar let my people go. Toen werd in dat verband gezegd door de Heer tot Mozes in Exodus 4, vers 22. Dan zult gij tot farao zeggen, alzo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken dat hij mij dienen. Etcetera. Daar is dus voor de sprake van een zoon van God die uit Egypte geroepen wordt. Want God zegt, Israël is mijn zoon en let my people go. Dat wil zeggen, zou verlost worden uit Egypte. Met andere woorden, de uitdrukking uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, zou dus gewoon op Israël van toepassing zijn. En dat is ook zo, omdat het herhaald wordt in de letterlijke uitdrukking die hier in in Matthäus 2 geciteerd wordt, die is uit Hosea hoofdstuk 11, vers 1. Hosea 11, vers 1, waar staat: als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En zonder enig vooroordeel weet je meteen dat dat een uitspraak is over de oorspronkelijke roeping van Israël uit Egypte. Mede doordat het in de verleden tijd vertaald is natuurlijk, maar goed. Er staat er wel: als Israël een kind was, heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En onder verwijzing naar Exodus 4 weet je wat het is. Het is Israël die tot zoon van God zou worden aangesteld. Als priesterlijk volk namelijk, en dat impliceert zoonschap. En Israël werd inderdaad verlost uit Egypte. Daar kunnen geen problemen over bestaan. Je hebt hem trouwens nog een keer bijvoorbeeld in Numeri 24... In de profetieën van Bileam komt dat voor. Waar Bileam een vloek zou moeten uitspreken over Israël, weet je nog? Israël dat onderweg was naar Canaan, was uit Egypte uitgeleid, maar was nog onderweg naar Canaan. En toen probeerde men via Bileam Israël te vervloeken, zodat het niet in staat zou blijken Canaan te veroveren. Maar u weet, in plaats van een vloek sprak Bileam een zegen over het volk uit, om zo te zeggen. Dat is het tegenovergestelde. En daar zegt hij over Israël in vers 8 van Numeri 24. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Israël. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Met opzet leest hij erbij mee. Dit vers, omdat het natuurlijk over Israël gaat, maar het is toch wel aardig die uitdrukking daarbij. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. U weet, eenhoornen bestaan niet, hè? Althans niet in de letterlijke, dan wel etymologische betekenis van de term. Het berust ook op een misverstand. Want ook volgens de Bijbel heeft een eenhoorn twee hoornen. Is zo. Berust dus echt op een misverstand. Het moet een oeros zijn naar het schijnt. Maar vooruit, hoe men bij die vertaling van eenhoorn gekomen is, dat doet er nou ook weinig toe. Maar het zou een oeros geweest moeten zijn, een wild rund is dat. Maar wij vinden in Deuteronomium, in de, is het 29? Noemen die Deuteronomium? Nee, nog verder. Nog verder weg. In Deuteronomium 33... vinden wij uitspraken van Mozes over Israël, zegeningen over Israël. Men kan ook zeggen profetieën, maar dat geldt voor die van Bileam natuurlijk ook, zegeningen, maar het zijn profetieën. En Bileam zei het over heel Israël, uit Egypte uitgevoerd, zijn kracht is als van een eenhoorn. Maar als Mozes Israël zegent, terwijl hij afscheid neemt, want hij zal overlijden, spreekt hij speciaal over Jozef. En zegt over de stam van Jozef in vers 17... Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijns osses... en zijn hoornen des eenhoorns. Dat vind ik een prachtige uitspraak. Zijn hoornen van de eenhoorn, enkelvoud. Zodat één enkelvoud, eenhoorn, dus minstens twee hoornen heeft. Dan ziet u dat ook weer meteen. We weten zelfs hoe ze heten. Wat staat erachter? Hoe ze heten? Die twee hoornen van die eenhoorn. He? Want Jozef is die eenhoorn en zijn twee hoornen heten Efraïm en Manasse, want het staat erachter. Hebben die nog? Het heet ook nog eerstgeborenen. Het begin van het vers, dus dan weet je het ongeveer wel. En dat ik het aanhaal is om te laten zien dat wat in het algemeen over Israël gezegd wordt, als zoon van God verlost uit Egypte, wordt dus in het bijzonder gezegd in tweede instantie over Efraïm. En op hem wordt het beeld van die oeros van toepassing gebracht, meer specifiek. En daarna zou ik natuurlijk volledigheidshalve er ook nog naast moeten leggen Jeremia 31, omdat daar ook sprake is van die zoon. In Jeremia 31 vers 9, waar de Heer zegt, want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hetgeen min of meer herhaald wordt in vers 20. Efraïm wordt uitgebreider genoemd trouwens, maar in vers 20 staat, is niet Efraïm mij een dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind. Wat het maar wezen mag dan in het Hebreeuws, maar de betekenis is toch die van de geliefde zoon, de bevoorrechte zoon en dus de eerstgeborene. En ik sleep dat hoofdstuk er niet echt met de haren bij, want als ik tijd gehad zou hebben, was ik hierna terechtgekomen in Matthäus 2 vers 18, volgende profetie. Maar helaas red ik dat niet meer. Een stem is in Rama gehoord, Rachel beweende haar kinderen enzovoorts. En die uitdrukking die komt hier uit Jeremia 31. Want dat is vers 15. Zodat dat die roeping van die zoon, als je die in het Oude Testament dus zou opzoeken, zou je eigenlijk vanuit Matthäus 2 toch bij voorkeur terechtkomen in Jeremia 31. Omdat daar die zoon beschreven wordt. Alleen hij heet eerst Israël, maar daarna en ook daarvoor met grote nadruk Efraïm. Want die naam die komt vele malen voor hier in Jeremia 31. Daar is ook een goede reden voor. Want in Jeremia 31 wordt in het algemeen gesproken over dat nieuwe verbond dat God met Israël zou oprichten. Dat wil zeggen met Israël, met het huis van Israël en met het huis van Juda. Zo staat het in vers 31. Maar als ze naast elkaar staan, het huis van Israël en het huis van Juda, dan is het huis van Israël het tienstammenrijk. Want het huis van Juda is het tweestammenrijk. Het oude beginsel, ik zeg het altijd, tot vervelens toe. Je krijgt of de volle betekenis van de uitdrukking, de brede, of je krijgt een beperking van de uitdrukking door wat er omheen staat, van de context. Dus met alle woorden zo. Waar dan ook in alle boeken, in alle taal gesproken of geschreven, en dus ook in de Bijbel. Het huis Israëls is heel Israël, maar als naast huis Israël staat het huis van Juda, dan is het huis Israëls ineens nog maar 10 stammen. Bovendien, die 10 stammen kregen de naam Israël mee, althans oorspronkelijk, dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Betekent wel dat, tenzij anders vermeld, dat nieuwe verbond eerst met Israël, namelijk Efraïm, gesloten zou worden en daarna pas met Juda. En zo ligt het ook, en daar gaat het hier ook over. Niet alleen in Jeremia 31, want ik sla dat zo snel mogelijk weer weg, anders blijf ik daar hangen en raak ik buiten de orde, maar zeker ook in Matthäus hoofdstuk 2. Want het idee was immers, Jozef, Maria en het kinderke Jezus vertrekken naar Egypte en blijven daar tot de dood van Herodes. En dat betekent dus dat de zaligheid als zodanig in het buitenland terechtkomt in afwachting van het einde van het judaïsme. In afwachting van de dood van Herodes. De hele situatie van de familie, zal ik maar zeggen, in Egypte is opnieuw een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid zich ergens anders bevindt. In het algemeen in Egypte, namelijk onder de heidenen, maar meer in het bijzonder bij Jozef en Maria en dus bij de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En dat dat dan 2 jaar duurt, waar staat dat? Dat stond er ergens bij, toch? Oh, dat wordt ontleend aan vers 16, dat 2 jaar duurt. Ja, dat laat zich raden. 20 jaar zou me wel wat te lang geweest zijn, lijkt mij, maar 2 is ook goed. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want daarmee wordt de verborgenheid gemeten. De afstand tussen de eerste en de wederkomst van Christus. En als er al iets bestaat als eerste komst van Christus, was het de dag van zijn opstanding. En als er iets bestaat als de wederkomst van Christus met een datum, is het de laatste dag van de 70 weken van Daniël. En als u mij vraagt, ligt daar 2000 jaar tussen? Ik denk precies 2000 jaar. Alleen weet ik tot vandaag nog niet hoe lang het jaar dan precies is. Maar goed, daar gaat het verder ook niet om, denk ik. Maar het is of 2000 jaar of 2 dagen van 1000 jaar. Dat staat ook in Hosea, overigens. Of het is 2000 ellen, dat kan dan ook nog. Of het is 20 jaar, als het gaat om Jacob bij Laban enzovoorts. Hè. Maar het wordt dus gewoon 2000 jaar gemeten vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Eventueel gemeten vanaf de intocht in Jeruzalem, de laatste dag van de 69 weken, tot aan de laatste dag van de 70ste week. Maar ja, wat ik nu zeg, er zit precies 7 dagen verschil tussen. is maar 1 week, dus daar kijk ik nou maar niet op. Maar dat is die 2000 jaar. En hier is het dan 2 jaar. Maar goed, diezelfde 2 jaar kom je trouwens wel meer tegen, bijvoorbeeld in Handelingen 28. Paulus niet in Egypte, maar in Rome, het wereldrijk van die dagen. En hij ontving allen die tot hem kwamen en sprak met hen over het koninkrijk God, leerde hen van de Heer Jezus Christus, ongehinderd, 2 jaren lang in zijn eigen gehuurde woning, staat er. Soms denk ik dat die woning in een flat was. 3 hoog. Ja, jullie lachen nou, maar als je gewoon... als mensen die zich absoluut niet met symboliek bezighouden... zich afvragen waar Paulus dan gewoond zou moeten hebben... dan zeggen ze wel degelijk in een flatgebouw, want die had je in Rome. Je kon daar woningen huren in die tijd. Vertel eens je bij dat er gammele woningen waren. Werden goedkoop gebouwd vanwege de maffia. Dat was toen al zo in Rome. Weet je wel. Slecht gebouwd voor een aanzienlijk bedrag. En af en toe was er dan een lichte aardbeving en dan donderde het hele zaakje weer in. En vandaar dat Rome steeds hoger kwam te liggen, zal ik maar zeggen. Dat is het verhaal wat je daar dan hoort. Maar soms denk ik dat het klopt. Soms denk ik ook dat het niet klopt. Maar dat doet er nou niet toe. Maar wat we uitgebeeld vinden is inderdaad de tegenwoordige situatie. Namelijk een situatie waarbij het koninkrijk als zodanig en de Messias zich in het buitenland bevinden. Dat het Egypte heet en niet Rome. Dat het Egypte heet, teruggrijpend op de oude geschiedenis, dat ligt voor de hand. In de eerste plaats omdat het meteen ons moet herinneren aan die oude geschiedenis van Jozef. Die andere, eerste Jozef in Egypte. Want dat is net zo goed een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Had trouwens ook iets met gerstoogst te maken, maar laat ik daar maar niet op ingaan. Met brood en wijn. Met brood of koren en de avondmaalsbeker van wie was die ook alweer? Nou, hij was van Jozef, maar ze vonden hem bij Benjamin. Zo was hij, hè? Schitterend blijft dat natuurlijk. Het is toch duidelijk dat dat verband er ligt. En dus heet het Egypte, maar het staat voor de wereld. De andere reden daarvoor is ook een voor de hand liggende, maar die is niet algemeen bekend. Daarom zoek ik hem even op. In Deuteronomium, namelijk... in Deuteronomium, even kijken welk hoofdstuk, 28, nee, de, jawel, in Deuteronomium 28, het laatste vers staat, en de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. Deuteronomium 28, het laatste vers, vers 68. En aldaar in Egypte dus zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden, maar er zal geen koper zijn. Dit zijn de laatste woorden van profetieën die over Israël worden uitgesproken in heel dit hoofdstuk. En deze laatste woorden spreken over het oordeel dat over Israël, of wat er van over was, het Joodse volk, gekomen is in de dagen aan het begin van onze tegenwoordige bedeling. Want toen is een oordeel gekomen over de Joodse staat en over het Joodse volk, in verschillende fasen trouwens, maar algemeen bekend is natuurlijk de datum van 70 na Christus, de verwoesting van Jeruzalem en alles wat daarmee gepaard ging, uitgebreid beschreven in de werken van Flavius Josephus, die daarbij was, dat was zijn introductie op het wereldtoneel feitelijk. De historicus, Flavius Josephus, die maakte dat mee, het beleg om Jeruzalem enzovoorts. Heeft het dus uit de eerste hand beschreven. En hij beschrijft hoe vele Joden, grote massa's Joden, inderdaad gevlucht zijn naar Egypte per schip. En inderdaad zich daar verkocht hebben als slaven. En hij voegt eraan toe... Dat op den duur ook niet meer werkte, omdat men geen behoefte meer had aan Joodse slaven. Iedereen had voldoende. De markt, om zo te zeggen, was verzadigd, om het commercieel te zeggen. En dat is precies wat hier ook staat. Maar er zal geen koper zijn. Met andere woorden, de verstrooiing van het Joodse volk aan het begin van onze bedeling, jaartelling zou je ook kunnen zeggen, althans in de eerste eeuw dan, hè. Wordt in de Bijbel beschreven als een terugkeer naar Egypte. Niet omdat alle Joden naar Egypte verdwenen zijn, maar wel omdat ze in grote talen en en masse daarnaar verdwenen zijn. Dat lag ook trouwens voor de hand, omdat na de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar in 587 officieel voor onze jaartelling, en dus in de dagen van Jeremia, dat toen ook vele Joden gevlucht zijn naar Egypte. En Jeremia maakte zelfs melding van, nog afgezien van het feit dat Jeremia zelf naar Egypte gegaan is. En daar raken wij zijn spoor althans in de Bijbel kwijt. Buiten de Bijbel niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar het was naar Egypte en daar houdt het verhaal op. En het idee daarachter is natuurlijk dat Israël kwam uit Egypte als volk. En als het dan als volk voor God, als Ami, als priesterlijk volk geen bestaansrecht meer heeft, op grond van ongeloof is dat uiteraard, dan zou het dus eigenlijk terug moeten keren naar waar het vandaan kwam. En dus ging het terug naar Egypte. En het was toen in Jeremia zo, of bij Jeremia zo. En het was ook zo in het begin van onze jaartelling. En als in de toekomst dus alsnog Israël verzameld wordt, dan worden ze geacht onder andere terug te keren uit Egypte. En uit Assur. Men leest Jesaja 11, daar staat dat toch of niet? Ik twijfel altijd aan mijn eigen geheugen, maar vooruit. Ik dacht Jesaja 11 dat het er ook stond. Dat gaat over, er zal een reisje voortkomen, een afgehouden tronk van Izzi in een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. Maar ja, het loopt nog niet tegen Pasen, dus ik kan het nog niet lezen. En dan staat er in, vers 11. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heer ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te... Heeft de Heer dat dan al eerder gedaan? Zijn hand aanleggen om Israël te verzamelen? Nee, hij zal ten andere malen zijn hand aanleggen om weder te verwerven. Dus het slaat niet terug op de eerste verlossing van Israël uit Egypte. Ja, dit is een lastige. Maar in Jesaja 49 wordt gezegd dat het werk van de Heer Jezus in zijn eerste komst tot doel had het vergaderen van Jacob, namelijk Israël. Alleen staat erbij dat het niet gelukt is. Nee, ik haal het met opzet even aan. We hebben het hier wel eens eerder besproken hoor. Dus de Heer beklaagt zich. Hij zegt, ik heb gedaan wat ik doen moest, maar het heeft geen resultaat gehad. Dan is de vraag, wat moest hij dan doen? Wel, de Heer heeft mij gezegd dat ik Israël weder vergaderen zal. Of dat ik Jacob terugbrengen zal, maar Israël laat zich niet vergaderen. Nochtans zal ik mijn loon ontvangen, zegt hij erbij. Ik heb het wel geprobeerd. Wat heeft de Heer dan gedaan om Israël te verzamelen? Dat is de hamvraag. Wat heeft de Heer gedaan om Israël te verzamelen in zijn eerste komst? Het antwoord is, hij heeft het woord van God gepredikt. Want ze zouden eerst tot geloof moeten komen. En dan pas worden ze verzameld. Dat is wat ik heb tegen de tegenwoordige verzameling van het Joodse volk. Leerstellig, althans mij persoonlijk, ik heb er niks tegen. Ik gun de Joden hun eigen staat. Nee, over de Friese hebben we het een andere keer weer. Hè? Maar de Joden gun ik hun eigen staat. Maar het is niet bijbels. Het is tegen de wil van God en daar gaat het maar om. Maar hier staat in Jesaja 11 dat de Heer ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte. Die wordt als eerste genoemd. En Assyrië is waar de 10 stammen heen in ballingschap verdwenen zijn. En Egypte is in de Bijbel officieel waar de 2 stammen heen in ballingschap gegaan zijn. Weliswaar lang niet allemaal, maar officieel. Hebben jullie nog? Naar Egypte. Volgens Deuteronomium 28, die ik net gelezen heb. Gij zult terugkeren naar Egypte. En net als in Jeremia. Men verdween, voor zover men nog de vlucht kon nemen, ging men naar Egypte. En dat betrof daar ook slechts Joden. Dus de 10 stammen zijn naar Assur verdwenen, de 2 stammen zijn naar Egypte verdwenen en misschien daarna overal heen, dat doet er verder niet toe. Maar het is die kant op verdwenen en van die kant af zal het dus ook inderdaad verzameld worden. En daarom worden Assur en Egypte ook in die volgorde trouwens het eerst genoemd. De rest ga ik maar niet op in. Maar hij zal ze verzamelen. Uiteindelijk zal het vervuld worden uiteraard in de wederkomst van Christus. Dus dat is min of meer buiten het onderwerp. Maar binnen het onderwerp is de gedachte dat het koninkrijk, als het zou komen, de zaligheid. Nee, het was de zaligmaker. Maar ook Simeon, meen ik, noemt het de zaligheid. Mijn ogen hebben uw zaligheid. Was het Simeon? Die zei, mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Of uw heil, dat is een nieuwe vertaling dan natuurlijk. Maar hij zag niet zo'n abstract begrip als de zaligheid. Hij zag de zaligmaker. Hij noemt het de zaligheid. Waarom ook niet? Komt in de Bijbel vaker voor. Dan gaat het over het heil. En dan wordt gewoon Christus bedoeld. Hè? De heiland namelijk. De zaligheid dus, die hier voorgesteld wordt door Jozef, Maria en Jezus, bevindt zich niet in het land, maar in het buitenland. Dat blijft 2000. Dat blijft 2 jaren zo, totdat een einde gekomen is aan het leven van Herodes, de koning der Joden, en dus aan het judaïsme. Dat is wat uitgebeeld wordt. Zie. En als daarna de Messias verschijnt, de Zoon verschijnt, waar komt hij dan dus vandaan? Uit Egypte. Het is bij wijze van spreken, maar het is een goede en bijbelse wijze van spreken. Waar komt de Heer vandaan? Waar was hij voordat hij zijn voeten zette op de Olijfberg? En waar waren die lui die met hem meekomen? Zijn heiligen, of hoe ze maar heten mogen, waar waren die oorspronkelijk? In Egypte, bij wijze van spreken. Uit de wereld. Heidenen. Toch? Dat is het idee. Als in de toekomst de Zoon werkelijk geroepen wordt, dat wil zeggen zal geopenbaard worden, gedemonstreerd worden aan de wereld, is de vraag waar kwam hij vandaan? Uit Bethlehem? Ja, bij wijze van spreken. Of uit Egypte? Ja, bij wijze van spreken. Maar u kent toch de overeenkomst tussen Bethlehem en Egypte?
Ja, brood.
In Egypte is brood. En wijn. Het is dus eigenlijk hetzelfde plaatje dat hier herhaald wordt. Zie? Nou goed. En dat zou tot ons door moeten dringen, dat het symboliek is. En dat als je echt Hosea 11 vers 1 letterlijk en uitsluitend op de Heer Jezus van toepassing brengt, dan zit je mis. Dan is het niet te begrijpen. En dan zeg ik weer, dan begrijp ik die mensen die sowieso de Bijbel niet geloven. En die lezen het dan en zeggen, nou ja, dat hebben ze ook wel een beetje lomp kloppend gemaakt. Met alle mogelijke middelen bijbelteksten erbij gehaald en die op Jezus van toepassing gebracht om van hem de Messias te maken. Maar dan kijkt men niet verder dan de neuslangers, uiteraard. Hè? Maar het gaat erom dat die dingen een meervoudige toepassing hebben. En zoals ik altijd zeg, al die gebeurtenissen rondom de geboorte van de Heer Jezus hebben rechtstreeks van doen met zijn opstanding, zijn wedergeboorte, zijn opstanding uit de dood en het aanbreken van het nieuwe verbond. En dus de eerste periode daaruit, dat is inderdaad onze bedeling. Daar moeten we het bij laten, want ja, het is al 10 over 10.